De Heer zij met u. Onze hulp in de naam van de Heer. O God, keer u om naar ons toe. Laat ons, o Heer, uw liefde zien. O Heer, hoor ons gebed. Psalmgebed bij Psalm 62. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Ziel, bij God alleen. Van Hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Kinderen van Adam, niets dan een leugen, de mensenkinderen. In de weegschaal gaan ze omhoog, samen zijn ze lichter dan lucht. Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit. Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Het evangelie volgens het leesrooster op deze tweede zondag van Epifanie, Johannes 2, vers 1 tot 11. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: "Ze hebben geen wijn meer." "Wat wilt u van me?" zei Jezus. "Mijn tijd is nog niet gekomen." Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: "Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is." Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bedienden: "Vul de vaten met water." Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: "Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester." Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem: "Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede, maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard." Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Ik signaleerde bij de voorbereiding dat in de muziekliteratuur er eigenlijk geen verband wordt gevonden tussen de schriftlezing, deze schriftlezing, tweede zonde van Epifanie, Johannes 2, en de Bach-kantaten die we zometeen gaan beluisteren. Enigszins verlegen meldt men: misschien werd het gebrek aan wijn in de tijd van Bach verstaan als een crisis in het leven. Ik vrees dat dat soort commentaar aangeeft dat de afstand tussen ons en de geloofsbeleving van Bach steeds groter wordt. We verstaan de teksten kennelijk niet meer van binnenuit. En met de muziek van Bach gaat het al net zo. Beluisteren. Daarna moet er eigenlijk applaus zijn, zodat we weer naar huis kunnen voor business as usual. In plaats van te reageren met stilte, amen zeggen en dan nog lang te blijven zitten. Kijk, Johann Sebastian Bach geloofde in Jezus Christus. En Bach geloofde deze tekst van het Johannes-evangelie. En heel die kantate getuigt daarvan. Bach heeft voor deze zondag gekozen voor een oud kerklied uit 1583, dat op zijn beurt gebaseerd is op een nog oudere Latijnse tekst, Jesu Dulcis Memoria, Het is een christelijke hymne uit de 12e eeuw, toegeschreven aan Bernard van Clairvaux. Een hymne dus, een loflied op Jezus. Jezu, dulcis memoria, Jezus, zoet gedenken. Kijken we dan verder, dan blijkt deze hymne in de kerkelijke traditie verbonden te zijn geweest met het naamfeest van Jezus, de Feast of the Holy Name of Jesus. En dat feest wordt gevierd in deze tijd van het jaar, begin januari, de zondagen van de Epifanie. En deze hymne nu verbindt Bach met de lezing uit Johannes 2. En die tekst, Johannes 2, is weer naadloos verbonden met Johannes 1. Die beroemde ouverture van Johannes, waarin hij vertelt wat de Epifanie, het verschijnen van de Messias in onze wereld, wat dat betekent. De bas zal het straks zingen. U bent gekomen, verschenen, om de hele wereld te troosten. Lees je nu echter Johannes 2 los van Johannes 1, zoals velen doen, ja, dan wordt het inderdaad zo. Dan wordt zo'n tekst een verhaaltje op zich over een grote tovenaar of illusionist die water in wijn kon veranderen. Nou, dat is leuk om te vertellen voor het slapen gaan aan je kinderen en verder welterusten. Maar nee, Johannes heeft in zijn ouverture verteld van het woord dat bij God was. En dat licht en leven voor de mensheid is. En dat dit woord vlees, gestalte geworden is in onze wereld. En schrijft hij, vers 14, hoofdstuk 1, en we hebben zijn doxa gezien. Doxa, dat is ja, eer, heerlijkheid, glorieuze overmacht, dat is doxa. Als een topschaatser zijn doxa laat zien, dan zet hij zijn tegenstander op een rondje. He? Over deze doxa nu vertelt Johannes direct verder na zijn ouvertuur. Want, zo staat het, vers 11, lazen we net. In Cana openbaarde Jezus zijn doxa. En het effect daarvan is, niet zozeer dat de bruiloft gered wordt, nee. Het effect is, zo staat er, dat zijn discipelen toen in hem geloofden. Wat hadden die discipelen dan precies gezien? Zijn eerste wonderteken, zo heeft een of ander onverlaat vers 11 vertaald. Dat staat er niet. Hij staat in het Grieks arche, begin, beginsel, principe. Jezus openbaart zijn doxa, zijn glorieuze overmacht, door het begin, het beginsel, het principe van al zijn tekenen, van heel zijn epifanie, te laten zien. En hij doet dat in dit water-wijn-wonder. Bij het zien daarvan wordt Jezus de hoop en verwachting van zijn discipelen en van talloos velen, ook van Johann Sebastian Bach. En wat is dat dan? Welk principe wordt dan zichtbaar in dat water-wijn-wonder? Antwoord is lastig. Want wij zien vooral het effect. Het effect van de doxa, de glorieuze verschijning van Jezus. Het effect van zijn epifanie is duidelijk. Een dove manifesteert zich als horend. Een blinde manifesteert zich als ziende. Een zieke manifesteert zich als gezonde. Een lamme manifesteert zich als iemand die kan lopen. Een wanhopige blijkt plotseling te hopen. Ja, zelfs een dode blijkt te leven. Dat is het principe van het water-wijn. Wonderen. Water, als er heel veel water is, zegt de Tenach, dan is dat symbool van, ja, van dood, ellende. Dat is de zee. En water, symbool voor ellende en dood, manifesteert zich hier als wijn. En dat is het woord dat in de Tenach staat voor vreugde, voor levensvreugde. Bedenk ook, dit alles wordt in Kana openbaar in het spoor van wat Johannes voor alles uit verkondigt. Het woord is vlees, is mens geworden. Daarmee bedoelen we ook niet dat het woord veranderd is in een mens. Het is nog steeds hetzelfde woord van God. Maar het manifesteert zich in, ja, valt samen met dit vlees, deze mensenzoon die onder ons rondwandelt en door wiens presentie het leven van zoveel glans krijgt. In diezelfde geest moet je deze woorden in Kana verstaan. Het water is wijn geworden, dat wil zeggen, het water is niet in wijn veranderd. Het staat ook nergens in het Grieks. Maar het water manifesteert zich als wijn. Overigens, het omgekeerde komt in het Johannesevangelie ook voor. Dat dus waar Jezus verschijnt, juist andersom, de zienden, de mensen die zeggen dat ze kunnen zien, zich manifesteren als blinden. En dat de levenden zich manifesteren als doden. Dat is allemaal het effect van de epifanie, van de doxa, de glorieuze presentie van Jezus. Nou, weer terug naar die vraag. Welk principe wordt nu zichtbaar in al die tekenen die Jezus in zijn leven doet? En in feite zou u dat zelf moeten kunnen uitleggen. Want u beweert immers van dit principe te leven. Ik zie immers regelmatig dat u zich met uw kinderen laat begraven in het water. Dat is een ritueel dat aangeeft dat u heel ons bestaan kwalificeert als doofheid, blindheid, ziek, lam, troosteloos, dood. Niet waard om geleefd te worden. Tegelijk zie ik u daarna met diezelfde kinderen aan tafel zitten, leven, en daar wordt de vreugde van de wijn gedronken. Hoe moet ik dat rijmen? Waar is al die troosteloosheid en ellende dan gebleven? Hoe kan dat, meneer diepgelovige Bach? Ik hoor u zuchten en klagen in het begin van die cantate over het leven in deze wereld. En u begint de cantate met een melodie in de bassen. Dus het is één en al water. Maar halverwege de cantate begint het in muziek en tekst steeds meer te zingen en te juichen. En de tenor zingt, Dir meine Brust mit Freudigkeit erfüllet. En ik hoor in de daaropvolgende aria zelf zingen, als zorgen mij benauwen zal ik vol vreugde zingen. Wat? Als zorgen mij benauwen zal ik vol vreugde zingen. Dat is zingen van water. Als heb je wijn. Hoe kan dat? Goed. Als antwoord op die vraag stamelen we dan dus iets over een epifanie, een glorieuze verschijning. Dan stamelen we iets over een beginsel, een principe. Dan wordt er bij de doop iets gezegd als dat het water bloed is geworden. Zijn bloed. En dat onze kinderen met zijn bloed, met zijn leven en sterven worden verbonden. En dan wordt aan tafel bij het avondmaal, het bruiloftsmaal, er iets gezegd als dat datzelfde bloed in de doop zo verbonden met water nu gedronken wordt als wijn. Hoe dat ook zij, op de een of andere manier speelt Hij, Jezus Christus, hier de hoofdrol in. Hij staat als een soort katalysator tussen water en wijn. Tussen doof zijn en horen. Tussen ellende en vreugde. tussen dood en leven. De omslag in de kantaten van water naar wijn zit in het midden, waar de aria heulen angst und pijn, daar is nogal wat, er wordt gezongen van helle angst en pijn, een paar seconden later op dezelfde manier wordt geduid als leichte nebel. Hoe kan dat? Hoe kan helle angst ineens zo oplossen? Leichte nebel zijn. Wel, daartussen staat in diezelfde aria als een verlegen verklaring van dit waterwijnwonder: ich darf nur Jesu Namen nennen. Ik kan alleen hem maar noemen als degene die dit tot stand brengt. Je kunt er niet echt je vinger op leggen. Ik weet alleen, net als Bach in deze kantate, sinds zijn epifanie, sinds hij er is, zijn naam in ons bestaan, zijn we niet alleen. Worden dingen anders. Staan ziekte en donker en dood in een ander licht. Ook bij mij thuis. Om het met een variatie op woorden van Henk Vreekamp te zeggen: als Jezus Christus verschijnt en zijn glorie openbaart, begint zelfs de dood te blozen. Dat zien we in Kana aan het blozende water. Dat horen we zometeen in die steeds meer blozende kantaten. Echt uitleggen kan ik het niet. U ziet en hoort alleen het effect ervan in mensenlevens. Het uwe en het mijne, hoop ik. Ons geloof in het water-wijn-wonder-principe. En met de kantaten eindigen we in koor met de bede: houd me bij dat geloof, want dan blijf ik zingen, zelfs bij de dood. Erhaalt mijn hart im Glauben rein. Amen.
Heilands Freundlichkeit und Güte. empfind ich Höllenangst und Pein. Empfind ich Höllenangst und Pein. Höllenangst und Pein. Empfind ich Höllenangst und Pein. Empfind ich Höllenangst und Pein. Doch muss beständig in dem Herzen ein rechter Freude immer sein. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, Höllenangst und Pein. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, doch muss der ständig in dem Herzen ein rechter Freude immer Er kann auch unermessene Schmerzen an seinem leichten Liebe darf nur Jesu Namen nennen, er kann auch unermessene Schmerzen als einen leichten Nebel trennen. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, Höllenangst und Pein. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, doch muss beständig in dem Herzen ein rechter Freude immer sein. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, Höllenangst und Pein. Empfind ich Höllenangst und Pein, empfind ich Höllenangst und Pein, doch muss beständig in
dem Herzen ein Recht und Freude niemals sein. Verschmachten bist du, o Jesu mein, und ich bin dein, will ich's nicht achten. Dein treuer Mund und dein unendlich Lieben, das unverändert stets geblieben, erhält mir doch den ersten Bund, der meine Brust mit Freudigkeit erfüllt und auch des Todes Furcht des Grabes Schrecken stillet. Fällt Not und Mangel gleich von allen Seiten ein. Mein Jesus wird mein Schatz und Reichtum. Thank you.
Woord van Jezus in Johannes 5. Amen, amen. Ik zeg u, dat wie mijn spreken hoort en gelooft in wie mij uitstuurt, die heeft eeuwigheidsleven. Die is overgegaan uit de dood naar het leven. Laten we bidden. Onze Vader, dragend de zegen des Heren. De ene zegene u en hij behoede u. De ene doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De ene verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.